Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Anneminke van der Velde.
Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. We begonnen de uitzending met Space Oddity van David Bowie. En dat is niet zomaar, want vanaf vandaag zenden we de maandelijkse podcast Sterrenstof uit. Gemaakt door onze eigen Major Tom, Anko van Hal. Vind je astronomie en ruimtevaart moeilijk? Anko legt het uit. En wat ooit ingewikkeld leek, snap je ineens. Astro-rookies Maria, Birgit en ikzelf hingen in ieder geval aan zijn lippen. Verder uiteraard weer een nieuwe aflevering van Hanengekraai. Mevrouw Berendse de Haan krijgt weer een aantal dilemma's aangereikt door Luc. En zoals gewoonlijk weet ze ons weer te verrassen met haar inzichten. Ook Godfried van Bouillon is weer van de partij. Een lekker ouderwetse chocoladevla. En dat is natuurlijk troost eten bij uitstek op een regenachtige dag. Maar nu eerst sterrenstof.
10, 9, 8... 7, ignition sequence started, all engines are started, we have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff.
Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
Hallo, ik ben Anko en leuk dat je luistert naar de tweede uitzending van Sterrenstof vanuit de Sterrenzaal in het Felix Meritus te Amsterdam.
Hoi, ik ben Maria en leuk dat ik mee mag doen met je uitzending in podcast over sterrenstof. Ik ben heel benieuwd waar je het over gaat hebben, Anko.
Ja, ik ben Birgit en ik ben ook echt ontzettend benieuwd wat je te vertellen hebt, want dat vind ik echt een top onderwerp.
Wat leuk. Hoeveel weten jullie daar vanaf eigenlijk?
Ik helemaal niks.
Dat is heel goed. En jij?
Nee, ik een heel inie-mini klein beetje.
Okay, daar gaan we ervoor. Vandaag wil ik het graag hebben over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen met betrekking tot de huidige Mars-expeditie. Met de Perseverance rover en de Ingenuity drone die daar rondvliegt. Ook gaan we dit keer echt luisteren naar wat geluiden op Mars. Dat is ook wel bijzonder. Want er zijn nog nooit geluiden opgenomen vanaf een andere planeet buiten de aarde om. En vervolgens zal ik de allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes in het kort behandelen. En sluit ik af met de sterrenhemel van de maand mei. En welke hemelverschijnselen je zelf heel makkelijk vanuit je tuin of balkon kunt bekijken.
Leuk! Laten we dan maar gauw beginnen met het nieuws over de planeet Mars.
Ja, dat doen we. Sinds 18 februari heeft de NASA dus op spectaculaire wijze de Perseverance rover, zo groot als een bestelbus moet je voorstellen, succesvol laten landen op de planeet Mars. Mijn favoriete planeet trouwens.
Waarom is dat jouw favoriete planeet?
Ja, ik vind alles interessant aan Mars. Het is een planeet waar water heeft gestroomd. Dus je moet je voorstellen, gewoon echt H2O-water van de aarde.
Zoals wij dat ook kennen.
Zoals jullie dat kennen, okay. Wat je kan drinken. En er zijn gewoon rivierbeddingen die zijn opgedroogd. Kun je gewoon zien. Het is heel spannend. En ja, je weet het, hè, waar water is, denkt de mens ook leven te vinden. Ja, hij is dus succesvol geland op de planeet Mars. Na een reis van bijna 7 maanden en een afstand van 480 miljoen kilometer niet voor te stellen.
Oké, en die Perseverance rover, die is daar op een missie, begrijp ik. Wat is het doel van die missie?
Ja, de Perseverance is op Mars om onder meer stenen en grond te onderzoeken in een krater. De Jezero-krater noemen ze dat. Die ligt op het noordelijk halfrond van de planeet en is ontstaan door een meteorietinslag, zoals veel kraters natuurlijk ontstaan zijn. Je hebt ook kraters voor vulkanische activiteit, maar dit is een meteorietinslagkrater. En er zijn sterke vermoedens dat hij ooit gevuld was met water.
Waarom? Hoe kunnen ze dat zien? Kunnen ze dat meten?
Ja, er is een rivierbedding gefotografeerd, dus ze kunnen dat al een beetje herleiden. En de grote vraag is of daar leven is geweest, dus vandaar dat hij daar is geland.
Okay. Maar zoals ik nu begrijp, is er nu geen water op Mars?
Jawel, maar dan in bevroren toestand. Dus echt ijs.
Het is niet warm daar.
Het is heel koud daar. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, dat is een goeie van je. Het is wel trouwens een missie met een lange adem. Want de monsters, hè, dus de samples, moeten over 7 jaar bij een volgende missie worden opgepikt door een andere Marsrover. En in 2031 moet het dan teruggebracht worden naar de aarde.
Ah, dus er gaat een overdracht plaatsvinden tussen van die Marskarretjes eigenlijk.
Ja, leuk hè?
Oh, spannend.
Ja, heel Marsvol met robotjes.
Het gaat op Mars gebeuren of is er echt een andere plek waar die overdracht gaat plaatsvinden?
Nee, dat gaat op Mars gebeuren. Ja, dat moet, want die sample moet weer terug naar de aarde.
Ja.
Elke week krijgen we updates via de NASA-website. En dan komen er nieuwe ontdekkingen natuurlijk vanuit de rover weer onze kant op.
Is dat voor iedereen toegankelijk? Dus,
ja, je kan gewoon googlen naar de NASA-website en dan Perseverance. En dan kom je vanzelf op de Mars-website, officiële van NASA. Maar er zijn natuurlijk nog meer nerds dan Anko, die gek zijn op Mars. Dus overal op YouTube zijn de podcast en beelden te zien van updates.
Zijn er ook leuke ontdekkingen geweest de afgelopen week?
Ja, de afgelopen maanden zijn er heel veel ontdekkingen geweest. Het leukste en opvallendste nieuws wil ik wel even vertellen, als jullie dat gezellig vinden.
Ja, ik wil net vragen, wat is jouw lievelingsnieuws?
Nou, wat heel leuk is, dat de Perseverance heeft een leuke helikopter bij zich. Deze helikopter is eigenlijk heel klein. Het is gewoon een drone van 30 centimeter nog ineens. En die hebben ze dus laten vliegen op Mars. En die zijn ze nu aan het demonstreren. En hij gaat verder in een operationele demofase. En daarin wordt onderzocht hoe toekomstige rovers en luchtverkenners kunnen gaan samenwerken.
Dus die werken momenteel nog niet samen?
Nog niet.
Oké.
Maar de samenwerking is er wel een beetje, want de Perseverance rover, die mooie bestelbus, zou ik maar zeggen, die fotografeert wel de hele tijd en filmt de rover wat hij aan het doen is. Ja, je ziet hem als een mug heen en weer gaan.
Het is wel paparazzi op Mars.
Ja, nu wel. Leuk, hè?
Ja, heb je verder nog nieuws?
Ja, naast dit heb je ook de dagelijkse Marsweerberichten.
Altijd goed.
Ja, er zijn prachtige hoge resolutiefoto's te zien en er is zelfs geluid opgenomen. Maar de weerberichten op Mars zijn een beetje saai.
Maar je zegt net, het is super koud, want het water is bevroren.
Ja, daarom zeg ik het. Ja, het is inderdaad, dat is een goeie van je. Het is heel saai. Het is altijd elke dag zonnig en koud. Overdag min 23 graden. Nou, dat redden we nog wel, hè. Min 23 kunnen we nog een beetje. Maar 's nachts is het wel heel koud.
Dus is wel,
ja, het is koud. We kunnen het overleven. Ja, het is koud. Maar 's nachts is het nog erger, hoor. Min 80.
Aan de andere kant, zon. Min 23, perfect ski weer.
Ja, toch? Zit wel. Maar je kan verder niks zeggen. Je moet een groot pak, een dik pak aan. Dus. En 's nachts min 80 met wat wind.
Oké. Okay. Waarom zouden mensen dan nog op Mars willen wonen? Want er zijn mensen die willen naar Mars.
Er zijn heel veel mensen die naar Mars willen. Ja. Ik niet meer.
Niet meer. Je hebt het wel gewild.
Ik heb het wel gewild, ja. Maar ja, dat is wel natuurlijk ook een ding. Je moet goed zijn in natuurkunde en wiskunde en zo. En dat was ik niet. Ik was wel heel romantisch, hoor, dat ik me daar zag lopen en zo in zo'n mooi pak. Nee, dat mensen naar Mars willen, is dat we gewoon veel meer dan kunnen ontdekken. Hè. We kunnen dan gewoon zelf gaan graven. En ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat we wel wat gaan vinden op Mars. Kijk, zo'n rover, die kan dan heel langzaam nog wel graven. Hè, en dan 30 centimeter maximaal of wat boren. Een mens kan natuurlijk ook de grotten in van Mars. En die kan ook gewoon overal naartoe en meteen onderzoeken. Dus
ja, en dan duurt het geen 10 jaar inderdaad voordat de monsters weer terug zijn.
Zie je? Ja, ja, ja,
veel efficiënter.
Ja, zeker. Maar wat ik net zei, is geluid opgenomen op Mars. Hebben jullie er zin om daarna te luisteren?
Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt.
Ja. Nou, daar komt-ie. Wat valt jullie op als je dit hoort?
Nou, het valt inderdaad wel op dat het geluid wat doffer is en dat je die helikopter hoort als een soort lage zoom of bromtoon.
Ja, ja, dat komt een beetje omdat de atmosfeer van Mars is wat ijler, hè? Dus heel anders dan op de aarde. Als je het nou niet goed hebt kunnen horen, wat ik bedoel, dus je hoort een beetje wind, hè, hoorde je net, maar je hoorde ook een zoomtoon en dat was die drone. Die zoomtoon die voorbij ging, dat is de drone. Dat heeft de Perseverance opgenomen. Klinkt heel anders dan de helikopters hier op aarde. Maar je kunt het goed luisteren, hoor. Als je gewoon de oordopjes in doet, dan hoor je de bas ook. En die zoom veel beter.
Wat zijn de toekomstige plannen van de missie?
Nou ja, goed. Wat deze Mars-expeditie al heeft gedaan, is zuurstof gemaakt een klein beetje op Mars. En dat is belangrijk, want we moeten natuurlijk naar Mars als mens. En dan moeten we zuurstof maken. We kunnen namelijk niet 25 ton zuurstof meenemen vanaf de aarde. Dat lukt niet. Dat is gewoon veel te zwaar en veel te duur.
Hoeveel van die luchtflessen moet je je daarbij voorstellen?
Nou, heel veel.
25 ton?
Dat is veel, hè?
Ja, het klinkt als heel
ja,
veel.
Ja, maar... nou, misschien dat een luisteraar mij kan vertellen hoeveel zuurstofflessen dat zijn.
Ja, maar hebben ze überhaupt op een andere planeet dan een keer zoveel zuurstof meegenomen? Of is er een plan om dat te kunnen doen? Of is dit afgeschreven?
Nou, het plan is inderdaad, en het is een beetje gelukt, om zuurstof te maken uit de atmosfeer van Mars zelf. Dus dat we daar zijn en daarvanuit zuurstof maken. Dat is eigenlijk de enige oplossing.
Wat knap.
Ja.
Want even in vergelijking, als ze naar de maan gaan, hoeveel hebben ze dan nodig?
Ik denk ook zoiets. Maar daar is helemaal geen zuurstof. Dus daar kun je niet vanaf, ja, je zou het van het ijs van de maan zou je zuurstof kunnen maken. Want er is ook ijs op de maan, kun je haast niet voorstellen.
Ah.
In de kraters heb je daar ook ijs. Daar zou je wel zuurstof uit kunnen halen.
Maar tot nu toe heeft de mens alleen maar haar eigen zuurstof meegenomen.
Ja, de maan is ook dichtbij, dus dat is iets goedkoper.
Ja.
Het is nog steeds duur natuurlijk hoor. Maar Mars is heel ver weg, doe je gewoon 7 maanden over op zijn kortst om daar te komen.
Maar stel je voor, we gaan echt leven op Mars. Ja. Hoe gaan we dat met zoveel mensen eigenlijk realiseren? Want we zijn met zoveel mensen. Past dat op Mars?
Ik denk dat jullie, want jullie zijn hoe oud?
Ja, ik ben 24.
Ja, jullie gaan, en ik hoop Anneminke en ik, Anneminke zit er ook bij trouwens. Dat weten de luisteraars niet gezegd.
Ja, maar
die
ik maak
bij.
Dat niet meer mee hoor. Ik
weet
ietsje
het niet.
Ouder.
De eerste mens op Mars, je weet het niet, Anneminke.
Je weet het niet, nee. Maar ik kan me er niets bij voorstellen dat je dat zou willen. Want, klopt het ook dat je dan niet meer terug kunt? Want ik had begrepen...
Zeggen ze dat, nu, hè? Ja. Maar dat gaat natuurlijk ooit wel gebeuren. Maar de eerste mens op Mars niet, nee. Zielig, hè?
Ja, dat moet je wel heel erg willen.
Ja, wat ze eerst gaan doen is al die spullen naar Mars brengen. Dus ook de tenten, zou ik maar zeggen, de koepels die daar komen en het eten. En dan pas gaat de mens daar naartoe. Want je kan daar niet je eigen eten verbouwen. Behalve dan, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, die film met Damon.
Met Damon, ja.
Met Damon, hè, de Martian. Dat is wel bijna een hele realistische film. Dus ik adviseer mensen die film te kijken en dan weet je ongeveer wat daar mogelijk is.
Maar dan kan je ook nooit zonder pak even lekker... niks doen. Zoals je makkelijk hier naar buiten gaat, dat zit er niet in.
Nee, en ze willen daar wel naartoe. Ze willen natuurlijk Mars een atmosfeer gaan geven.
Ja.
En dan zijn we wel 200 jaar verder.
En wie zijn ze dan als NASA?
Ja, NASA. En ik denk heel veel particuliere bedrijven. Die gaan
SpaceX.
Zich... Precies. Ja, dus dat is een beetje wat ze willen gaan doen. En de rover gaat nu met zijn lab en zijn laserinstrumenten de bodem van de Jezera-krater onderzoeken. En ze hopen daar misschien fossielen te vinden, weet jij veel. Of tekenen van leven zelfs nog. Okay.
Bijzonder interessant, Anko. Dank voor alle interessante informatie. En het is nu tijd voor astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort.
Ja, ik heb 2 leuke onderwerpen van de afgelopen weken, heel recent. Misschien heb je wel meegekregen op het journaal dat er was sprake van een onderdeel van een Chinese raket die ergens ongecontroleerd op aarde zou crashen. Was natuurlijk heel gedoe. Iedereen vond het heel eng.
Ik vond het heel eng, maar hij kwam niet bij ons in de buurt.
Nee, er was al sprake van, Anneminke, dat hij niet bij ons zou komen, maar wel in het zuiden. Nou ja, dat hele zuidelijke halfrond eigenlijk was bang. Het is natuurlijk ook best wel egoïstisch geweest van China om dat te doen. Maar ze hadden wel grote hoop en dat was de meeste kans dat hij in de oceaan zou terechtkomen.
Maar ja, het samen is ook gebeurd.
Het is gebeurd.
Het zou ook maar op je huis komen. Nou.
Ja, daarom.
Nee, dit is ik begreep dat ze nogal slordig zijn bij hun ruimteprogramma's. Dat ook bij de lanceringen van allerlei puin. Ik zag een filmpje waar ze ternauwernood een school misten. Ja. Dat kwam gewoon van de raket, van die ruimteschilden, die kwamen naar beneden. En ook giftige rook en weet ik wat. En dat, ja.
En we zijn er nog lang niet vanaf, Anneminke.
Ik vrees van niet, nee.
Want het incident staat niet op zichzelf. In de toekomst gaat het nog veel vaker gebeuren.
De mens vervuilt de atmosfeer.
Ja, dus we zijn hier bezig op aarde om het best wel een beetje te vervuilen, op zijn zacht gezegd. Maar we gaan de ruimte nu ook vervuilen om ons heen. Veel satellieten en oude raketonderdelen die cirkelen nu om de aarde. En eigenlijk wordt er maar 1/3 gebruikt nog daarvan.
Oké.
Dat is gewoon dat meer dan de helft is gewoon vuilnis.
Niks meer. Dat is gewoon eigenlijk echt puin.
Maar is dat niet best gevaarlijk? Want elke keer als er dan nieuwe gelanceerd worden, die blijven toch in een baan om de aarde draaien.
Ja.
Op een gegeven moment krijg je dan toch botsingen?
En zo. Ja, het is voor de astronauten ook heel gevaarlijk. Want het kan zo door je pak heen natuurlijk. Hè?
Ja.
Het is zelfs de kleinste deeltjes die gaan zo hard om de aarde heen. Als er maar een gaatje in je pak komt, dan heb je al een groot probleem natuurlijk.
Maar zijn er plannen om dat aan te pakken?
Ja, er zijn plannen. Er wordt druk gewerkt aan manieren om het ruimteafval op te ruimen. Onderzoekers proberen oude satellieten te vangen en gecontroleerd af te voeren.
Hoe moeten we dat ons voorstellen? Gewoon met een soort mega schepnet? Of hoe,
Nou, ze proberen bepaalde dingen natuurlijk, het is allemaal theoretisch nog, hè? Ja. Op puin te schieten met lasers bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Dat het klein genoeg is dat het verbrandt in de dampkring.
Net als een soort raketafweer, zoiets. Ja. Oké.
Maar ja, of we daarmee ooit weer een schone ruimte krijgen, dat is natuurlijk de grote vraag.
Maar het is wel het doel, denk ik.
Het is het doel en het is een groot probleem.
Maar zoals nu bijvoorbeeld, ik weet niet of je dit weet hoor, maar je hebt milieuwetten hier.
Mm-hmm.
Hebben we ook milieuwetten in het heelal?
Dus nog niet.
Nou, dan is dat misschien niet.
Dus dat hele Star Wars en al die science fiction dingen over oorlog in de ruimte, dat gaat er wel aankomen natuurlijk.
Ik zie dat ook wel gebeuren.
Ja, ik ook.
Heb je verder nog nieuwtjes, dingen die je wil vertellen?
Ja, er was ook een nieuwtje afgelopen week over een ruimtesonde. Dat is de OSIRIS-REx. Dus geen dinosaurus, maar... en die is op weg terug naar de aarde met aan boord minstens 60 gram aan bodemmonsters die hij op de kleine, met de stenen bezaaide planetoïde Bennu heeft verzameld. Bennu.
Bennu, daar heb ik zelf nog nooit van gehoord.
Nee, Bennu is een hele kleine asteroïde en het staat heel dicht bij de aarde op 749.000 kilometer.
Ja, dat is om de hoek.
En ze zijn bang dat hij ooit een keer gaat inslaan op de aarde.
Maar draait hij nu om de aarde?
Nou, eigenlijk draait hij om de zon, maar hij komt steeds heel dicht bij de aarde.
Maar dit gaan wij allemaal nog meemaken.
Ja, in 2060 ga ik niet meemaken. dan komt hij heel dicht bij de aarde, maar dan slaat hij nog steeds niet in.
Oké. Okay.
Nou. Het is al trouwens heel bijzonder hoor, dat we die samples terugkrijgen. En dat wordt op 23 september 2023 als een capsule met een parachute wordt het naar beneden gezet in een woestijn in het westen van de staat Utah.
En wat is er zo bijzonder aan? Wat...
Ja, het mooie is, als je zo'n sample hebt van de asteroïden, dat is natuurlijk nog van de oerknal eigenlijk, hè, hoe we zijn ontstaan, kunnen wij zien hoe het heelal is ontstaan. Hm. Er is niks mee gebeurd met dat stof natuurlijk en met die stenen.
En wat verwacht je daarvan? Wat
nou,
denk jij?
Ik verwacht wel dat we een beetje inzicht gaan krijgen hoe normaal eigenlijk de stoffen zijn in de ruimte. Dus sterrenstof, zoals deze podcast heet. We zijn allemaal gemaakt van sterrenstof. Dus we hebben het vermoeden dat die stof op die asteroïden precies dezelfde stof is als op aarde en op andere planeten. Mm-hmm. En dat is voor ons heel belangrijk voor het inzicht hoe we zijn ontstaan.
En wat of er meer dat leven voor is. De wetenschap inderdaad?
Nou, of er meer leven kan ontstaan. Stel je voor dat we nou daar ook moleculen gaan vinden, organische moleculen op die asteroïden.
Dan zou er in potentie ook leven kunnen zijn. Ja.
En geloof jij in buitenaard leven zelf?
Ja.
En in wat voor zin?
Daar ga ik
groene mannetjes?
Daar ga ik een cliffhanger van maken voor de volgende podcast. Ik vind het wel heel leuk dat je het vraagt, want dan hebben we er een. Hè? We hebben een cliffhanger voor de volgende podcast.
Vertel.
Doen jullie mee?
Tuurlijk.
Gaat het over buitenaards leven en hoe ik erover denk en wat de wetenschappers erover zeggen.
Oké. Okay. En wat denk jij nu zelf? Groene mannetjes? Of laat je dat voor de volgende week?
Dat is de cliffhanger, Birgit. Ja, je bent al geduldig, maar dat is wel een goed teken.
Oké, okay, hartstikke leuk Anko en hartstikke leuke nieuwtjes. Nu hebben de luisteraars natuurlijk... Ook de luisteraars hebben natuurlijk geluisterd. En misschien zijn er wel vragen gerezen. Kunnen ze die ook aan jou stellen?
Ja hoor, kijk, als je nou een prangende vraag hebt over deze uitzending... of een andere vraag of tip over astronomie en ruimtevaart... dan kun je mij mailen op sterrenstofnieuws@gmail.com. Dus sterrenstofnieuws aan elkaar @gmail.com. Hoe makkelijk kun je het maken. Je kan bijvoorbeeld ook tips aanvoeren, wat ik al zeg. Maar je kan ook een leuk toepasselijk liedje aandragen... wat te maken heeft met sterrenstof en astronomie en ruimtevaart. Want we eindigen de uitzending natuurlijk met een toepasselijk leuk cheesy sterrenliedje.
En er mag alles zijn omtrent sterrenstof.
Ja, absoluut. En alle vragen die je maar wilt stellen.
Oké.
Maar ik had een vermoeden en ik had vernomen dat jij nog een leuke tip had ook.
Ja,
is dat de eerste, allereerste tip in sterrenstof?
Dus een tip voor de luisteraar. Heb je nou interesse om ook eens sterren te kijken? Er is nu een samenwerking van het Anton Pannekoek Instituut in samenwerking met de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Die hebben nu een sterrenkijker voor hun leden. En die kun je reserveren bij het OBA Oosterdok.
Hoe leuk is dat, zeg?
Hoe leuk is dat? Dus dan kun je dus gewoon, ja, je kunt hem reserveren voor een periode van 3 weken, want... als het een weekje bewolkt is en je hebt hem maar een week gereserveerd, heb je dikke vette pech.
Ja.
Maar je kunt hem dus reserveren bij de OBA Oosterdok. Maar als ik hem zou reserveren, heb ik geen idee waar ik naar moet kijken. Misschien heb jij een tip voor mij.
Ja, heb ik. Ik heb heel veel tips voor jullie allemaal. Daar gaan we dus nu naartoe. En dat is de sterrenhemel van de maand mei.
De sterrenhemel van de maand mei.
Ja, dan kun je lekker met je telescoopje gaan kijken.
Vertel.
Ja, ik ga jullie vertellen wat je allemaal zelf kunt bekijken aan de hemel van deze maand mei. En dat ga ik elke maand voor jullie doen. En dat kan gewoon vanuit je balkon of tuin.
Want ik begrijp dus niet elke maand is de sterrenhemel hetzelfde.
Klopt, en de planeten ook niet.
Omdat we natuurlijk ronddraaien.
Ja, bijvoorbeeld, er zijn maar liefst voor ons allemaal 5 planeten zichtbaar. Mercurius bijvoorbeeld, de kleine planeet die het dichtst bij de zon staat. Die staat halverwege de maand tijdens de avondschemering laag in het west-noordwesten. Venus is heel helder, want Venus staat iets dichter bij de aarde, is ook iets groter. Eigenlijk is hij net zo groot als de aarde. Wordt ook de zusterplaneet genoemd, want hij lijkt heel erg op de aarde. Maar omdat hij dichter bij de zon staat en ook wolken heeft, is daar een broeikaseffect opgetreden al heel miljoenen jaren geleden. Dus het is daar bloedheet.
Nou, beter dan Mars.
Beter dan Mars, maar je kan daar niet staan, want je smelt gelijk weg op Venus. Betekent ook omdat er zoveel wolken zijn op Venus, dat die heel helder schijnt aan de hemel. Want hij reflecteert heel veel zonlicht.
De mo- morgenster wordt hij toch ook genoemd?
Klopt, of de avondster. Hij is of een morgenster of een avondster.
Ik meen dat Mercurius toch ook de avondster was?
Hetzelfde verhaal, het is een binnenplaneet, dus hij staat binnen de aarde naar de zon toe. Dat zijn dan avondsterren of morgensterren.
Ah, dus niet één avondster of één morgenster.
Klopt.
Oh.
Venus kun je vinden aan het eind van de maand, vooral kort na zonsondergang, laag in het west-noordwesten. Hij komt wel in de loop van het jaar hoger aan de hemel te staan en is hij niet te missen. Venus kan zelfs zo helder worden dat hij in een donker gebied in Nederland een schaduw kan werpen. Oh. Net zoals de maan dat kan doen. Mars is nog te zien, mijn favoriete planeetje. Alleen staat hij best wel ver weg. Dus je ziet hem als een heel klein, wel met het blote oog, oranje-rood stipje. Dit is een podcast. Jullie zien niet dat ik ook nog bewegingen maak. Aan het begin van de avond kun je hem vinden laag in het westen. Dan hebben we Jupiter. Dat is ook een heldere ster, omdat hij heel groot is. Hij staat wel ver weg, maar hij is heel groot. Die kun je vinden in het tweede deel van de nacht als een helder lichtpunt dat van oost naar zuid beweegt. En met de verrekijker, hebben jullie een verrekijker trouwens?
Ja, zelf niet.
Nou, geen verrekijker, maar ik ga dan de sterrenkijker natuurlijk.
Dat is helemaal mooi. De sterrenkijker is nog mooier. Als je die op Jupiter richt, dan zie je 4 grote manen van Jupiter.
En in welke richting moet ik hem dan richten?
Gewoon op Jupiter zelf en dan zie je die maantjes eromheen.
Ja, maar dus als ik uit mijn slaapkamerraam kijk, zeg maar, wat is dan mijn eikpunt? Wat is Noord-Zuid? Zeg maar, hoe kom ik daar dan achter?
Ja, ja, als je niet weet waar het oosten of het zuiden is, dan pak je even je iPhone en dan gebruik je die als kompas en dan weet je precies...
Oh, natuurlijk.
Nou, ik heb dan nog wel even een tip trouwens.
Ja,
want ik heb dus een app op mijn mobiel, Skyview Light. En dat is gewoon gratis.
Ja.
En dan kan je dus met je camera gewoon door het heelal. En dan kan je zeggen, je kan ook intikken, ik zoek Jupiter. En dan zegt hij, nee, je moet naar rechtsboven, daar is hij nu.
Fantastische
tip. En dan kan
je
dus ook meteen de baan zien waar ze gaan. Dat is echt top.
Is hem. Dat is een hele goeie.
Ja, dat is echt een topper.
Nou, schrijf hem op, zou ik zeggen. Dan hebben we nog Saturnus, dat is de planeet met de ringen. Die is in de ochtenduren zichtbaar, dus moet je vroeg opstaan. Met een telescoop zie je dan de prachtige ringen. Dus die telescoop kun je er ook daarvoor gebruiken, Maria.
In de ochtenduren, hoe vroeg moet ik dan mijn bed uit?
Nou, dat is wel voor zonsopgang. Maar ik zou, als ik jou was, dan rond een uur of drie het doen. Anders wordt het al veel te licht voor Saturnus.
Dus na een avondje stappen, kan je gewoon Saturnus nog zien.
Ja, goed gezegd.
En in welke windrichting is die te vinden?
Dan heb ik een tip om Saturnus te vinden. Dat is misschien beter. Als je op 31 mei... 's ochtends gaat kijken, dan zie je een smalle maansikkel staan.
Ja.
Daarna staat Saturnus, dan weet je meteen waar die staat.
Ah, wat leuk.
Dan heb ik nog wat belangrijke data, nog twee in mei, om niet te vergeten, om gewoon te onthouden. 26 mei, dat zul je ook op het journaal gaan zien, hebben we de grootste volle maan van het jaar. En die wordt dan weer de supermaan genoemd.
Waarom heet dat een supermaan?
Nou, dan bedraagt de afstand van de maan 357.316 kilometer.
Wow.
Het is net even wat minder dan 357.779 kilometer van de volle maan van 27 april. Maar je gaat een klein beetje verschil zien, want hij is dan 7% groter en 14 keer helderder dan de andere maan.
Okay.
Maar geeft hij daardoor dus ook meer licht?
Iets meer licht.
En dat is op 26 mei?
26 mei, aanstaande.
Zet het in je agenda, zou ik zeggen.
Ja, wat wel jammer is, en daar baal ik altijd een beetje van, is dat hij in andere delen van de wereld een maansverduistering is.
Van een eclipse.
Dat is een eclipse.
Ja.
En dan wordt hij rood.
En bij ons niet?
Helaas niet. Dus je moet naar Noord- of Zuid-Amerika, de Stille Oceaan, Australië of Oost-Azië daarvoor. Ja, en dan wordt diezelfde maan, die wij zien als supermaan, wordt dan de superbloedmaan genoemd.
Oké. En gebeurt dit elk één keer per jaar? Of?
Dat kan een één keer per jaar gebeuren. Ik heb het ook wel eens twee keer gehad. Maar het kan ook een jaar overslaan bij ons.
Oké.
Ja.
Waar ligt dat dan aan?
Het ligt aan de baan van de maan. Die is altijd anders. En de zon.
Oké.
En het jaargetijden wanneer het gebeurt.
Oké. 26 mei. Onthouden we.
En dan heb ik er nog eentje. 28 mei. En dan heb je een hele... Want als je het moeilijk vindt om Venus en Mercurius te vinden, heb ik een hele leuke samenstand van die twee planeten bij elkaar op 28 mei dus. En dan zie je Venus als een hele heldere ster. En dan daaronder de kleine Mercurius. Kun je die nou niet vinden met het blote oog? Want dat vind ik ook altijd heel moeilijk om te vinden, Mercurius. Pak dan je verrekijker of sterrenkijker. En dan zie je voor het eerst in je leven Mercurius. Heel schattig. Venus is niet moeilijk te vinden, dat vind je zo. Dat is dus op 28 mei.
Ik denk dat ik maar een verrekijker ga aanschaffen. Als ik daarmee al zoveel meer kan zien.
Ja, kost niet zoveel om een verrekijker gooien.
Ja, let's go.
Ja, gewoon doen.
Okay. Superleuk. Ja.
En dat zijn natuurlijk dan natuurlijke planeten. Maar kunnen we ook menselijk gemaakte dingen in de ruimte spotten?
Wat zeg je dat mooi? Ja, ja, zeker. Je hebt bijvoorbeeld het International Space Station, de ISS. Die wordt steeds groter en groter, want we maken hem steeds groter. Die kun je met blote oog zien en dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Je ziet een hele helder licht, zie je snel bewegen over de sterrenhemel. Dat is echt heel leuk. Vanaf 14 mei kun je dat voor middernacht al spotten. En er zijn, net zoals Birgit had gezegd, ook hele leuke apps voor. En die kan ik wel even opnoemen. Ik heb er geen aandeel aan hoor, het is gewoon een tip. Bijvoorbeeld de ISS Detector, Go ISS Watch of ISS Spotter. En dan zie je precies om hoe laat hij overkomt.
En hoe zie je dan het verschil dat je niet naar een vallende ster kijkt, maar dat je zeg maar een bewegende space station ziet?
Goeie vraag. Een vallende ster is heel snel en dooft ook heel snel uit. En de ISS die komt echt over, die zie je echt aankomen. Dan ga ik weer met mijn hand, dat ziet niemand, maar dat zien jullie wel.
Het is erg gepassioneerd.
Ja, en dan zie je hem zo vanaf de horizon over je heen komen heel snel.
Ja, ik heb hem wel eens gezien inderdaad.
Ja, het is prachtig, ja, hè? Ja.
En die gaat dus ook veel sneller dan een vliegtuig.
Zeker, ja.
Ik had een tip gekregen van iemand die in Noordwijk werkt bij de sterrenwacht.
Ja.
En, die zei van, oh, je moet vanavond eventjes op je dak gaan staan en dan komt hij over. Dus ja. Dat is prachtig.
En een leuk toekomstbeeld, Anneminke, dat hij elk jaar eigenlijk of elke 2, 3 jaar groter wordt. Dus uiteindelijk zie je echt het dingetje. Echt. En nu zie je een heldere ster, zou ik maar zeggen, overkomen. Ja. Op een gegeven moment zie je echt het dingetje voorbij komen.
Bedoel je groot en dus dat hij dichterbij komt? Omdat nee. Er meer bij wordt gebouwd?
Ja. Oh, wauw.
Er is steeds meer bijgebouwd. Ja.
Okay.
Maar dan heb ik nog een vraag. Want ze zeggen wel eens dat je meer sterren kan zien als je bijvoorbeeld minder light pollution om je heen hebt.
Ja.
Dus daarom gaan mensen inderdaad op een dak staan. Maar de dingen die je hebt benoemd,
ja.
Die we de Mercurius die we kunnen zien en alles, dat is allemaal gewoon ook vanuit je stadsbalkonnetje in Amsterdam te zien.
Zeker, dit is Amsterdam FM, jongens. Dus we zijn gewoon gericht op de Randstad en Amsterdam en omgeving. Mocht je nou echt wel iets meer willen zien, dan kun je altijd nog de polder in bij Amstelveen. En dan zie je nog even iets meer. Maar dat is weer heel belangrijk bij meteorenregens en sterrenregens. Maar daar komen we wel op, want die hebben we nu even niet.
Voor een volgende uitzending.
Volgende uitzending.
Leuk.
Nou, top. Ik ben echt super benieuwd ook naar volgende week. En ik denk dat ik deze maand genoeg te doen heb.
Ik hoop het. En als je vragen hebt, gewoon mij appen, hè? En anders mailen.
Ja, mailen. Naar welke mailadres ook alweer?
sterrenstofnieuws@gmail.com. En tot zover Sterrenstof voor de maand mei vanuit het Felix Meritus te Amsterdam in de Sterrenzaal. En deze uitzending en podcast is terug te luisteren op de Mixcloud van Amsterdam FM en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren en ook bedankt Maria, Birgit en Anneminke voor de medewerking. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog. In fact, it's cold as hell.
no one there to raise them. If we did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Potlood, daar erger ik me blauw aan. Ik moet het steeds slijpen. Een ballpoint is krachtig, duidelijk. Het is een goede uitvinding. Ik heb liever natuurlijk de ouderwetse pen. Vroeger de kroontjespendelpen van Parker, de mooie Parkerpen. Maar ik vind een potlood een bron van irritatie.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Welkom bij Hanengekraai met vandaag wederom een reeks aan dilemma's voor mevrouw Bierens de Haan. Maar ik wilde als inleiding daarop u eigenlijk eerst eens vragen. Heeft u zelf wel eens andere mensen voor een dilemma gesteld?
Nee.
Nooit een ultimatum van het is nu dit of dat?
Nee, helemaal niet. Nooit.
Nee. Is dat omdat u iemand bent van eigenlijk van en-en in plaats van of-of?
Klopt. En-en.
Ja.
Modus vivendi. De middenweg.
Ja.
Als de ene zegt, ik vind het mooi weer, en de ander zegt, ik vind het rot weer. Dan zegt, nou ja, het ene is er en de ander is er ook. En dan ga ik niet zeggen, hij heeft gelijk of zij heeft gelijk of ik vind dit. Nee, dat zijn zinloze dingen.
Oké.
Okay. Nee.
U haalt zelf al het weer een beetje aan. We gaan gewoon beginnen, mevrouw Bierens de Haan.
Oké. Okay.
Zon of bewolking?
Zon.
Waarom?
Warmte. Mm-hmm. En volgens mij zit de hele goddelijke wereld in de zon. Als iemand zegt, nou, ik geloof niet, want ik zie God helemaal niet. Ik zeg, kijk in de zon, kan je me zien.
Ja, nou, ik zou mensen niet aanraden om te lang in de zon te kijken, hoor, mevrouw Bierens de Haan.
Kijk eens even. In het voorjaar, vooral als ik op mijn balkon zit en op een dakterras. Oh, dat is een zaligheid. En zoals de Grieken zeiden, rhododactylos eos. Dat is de reizende zon. Homerus, de opkomende zon. Die komt bij mij op achter de Zuidas. En dan doe ik net alsof die Zuidas prachtige bergen zijn. Bijvoorbeeld in Zwitserland of in Griekenland. Mooi de tempels waar de zon in reflecteert. En terwijl ik mij zit op te maken voor het raam. Want dat is heerlijk. Die zon die schijnt dan fijn naar binnen. Dan zeg ik tegen mijzelf. Rhododactylos eos.
Nou, we gaan naar het volgende dilemma. Stad of platteland?
Stad.
Waarom?
Platteland gedij ik minder. Platteland is natter. En mijn man en ik hebben een caravan gehad in de Achterhoek. Dat was een verrukking. Alleen de nachten en de ochtenden waren geen verrukking. Want ik kreeg hele erge astma.
Oh ja.
En ik zit in de stad. En nu ik oud ben, vind ik dat oergezellig. Ik ga de deur uit en dan kom je weer meteen de buurman met zijn leuke hond tegen. Diversiteit, reuring,
ja.
Winkeltjes vlakbij. De bereikbaarheid is makkelijker.
Ja.
Platteland, een willig die de hele dag voor je deur staat. Eén willig en een klein beekje met een piepende fuut erin. Brengt een soort melancholie bij mij teweeg.
Hmm. Ja.
En dan komt er een fietser langs. Wat mooi weer, het is heel mooi weer. Moet lekker dicht waar niet hoor. Dat is zalig. Maar nu kan ik zeggen, op mijn oude leeftijd zit ik hier heel best.
Prima. We gaan door. Een potlood of een balpen?
Een balpen.
Wat is de meerwaarde van een pen boven een potlood?
Een potlood, daar erger ik me blauw aan.
Oh.
Ik moet het steeds slijpen. Een ballpoint is krachtig, duidelijk. Het is een goede uitvinding. Ik heb liever natuurlijk de ouderwetse pen vroeger.
Ja, de vulpen.
De kroontjespen, de vulpen van Parker, de mooie Parkerpen. Nou, dat hoort ook bij het mooie kalligrafisch schrijven.
Ja.
Maar ik vind een potlood een bron van irritatie.
Nou, en dan blijven we nog even in de hoek van de kantoorartikelen. En dan,
ja.
En dan leg ik u voor paperclip of nietje.
Een paperclip.
Waarom?
Omdat ik me prik aan de nietjes.
Oh, dus niet omdat bij een paperclip de bladen nog los van elkaar blijven, maar omdat...
Nee, ik prik me er altijd aan.
Oh jee.
Ja.
Ja, je kan je ook snijden aan papier. Het is best wel gevaarlijk eigenlijk, hè, kantoorartikelen.
Nee, daarom.
Ja.
Op letter geblazen.
Zeker. En als u zelf bijvoorbeeld bladmuziek heeft, houdt u dat ook bij elkaar met een paperclip dan dus?
Nee, dan koop ik een mooie map met plastic hoesjes en dan schuif ik de fotocopie erin.
Prima. We gaan in de culinaire hoek. En dan vraag ik u of u een voorkeur heeft voor een gekookt of voor een gebakken ei.
Gekookt.
Eet u dat vaker ook dan een gebakken ei?
Ja, ik ben dol op ei.
Wanneer heeft u voor het laatst een ei gehad?
Eergisteren.
En is dat dan een typisch, is dat dan typisch voor u bij het ontbijt? Ja, prima. We blijven nog even in de culinaire hoek. Varkens
ja.
Of rundvlees?
Rund.
En waarom?
Varkentjes zijn zo schattig en lief. Dat wil niet zeggen dat koeien dat niet zijn. Ik heb koeien geschilderd. Ik heb hier een schilderij van Bella en Stella. Die waren dol op mij. Die gaf ik elke morgen eikenbladen. Maar als ik een keuze moet maken, een fait accompli, een keuze, dan zeg ik rundvlees. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar dat vind ik iets minder. Ik vind, de varken is zo kwetsbaar. Hij heeft zo'n kwetsbaar huidje.
Hmm.
Hij heeft dat snuitje en die kleine kraaloogjes. Ik vind de keuze ook heel moeilijk, want ik vind het ook voor de koe heel erg moeilijk. En daarom begrijp ik ook heel goed dat er mensen zijn, ik eet geen vlees meer.
Nee. Nou, gaan we door. En dan ga ik het even weer in een andere hoek zoeken. Politiek links of politiek rechts?
Politiek midden.
Ja. Nou, dat is natuurlijk ook prima.
Want als de VVD bijvoorbeeld een decreet heeft van nee, vuurwerk is historisch, dat moet blijven. Dan zeg ik nee, dan ga ik meteen naar de linkervleugel, want die zeggen weg met dat vuurwerk. En als de linkervleugel zegt zo en zo en zo, zeg ik nee, dat bevalt me ook niet.
Nee.
Dus dan kom ik in het midden terecht. Ik zit in het midden.
Ja,
en
mij,
in dat tijd heb ik Wiegel een brief geschreven en geschreven van eigenlijk is het die VVD die doet. Ja, die doet zijn best. En dat was toen een partij die toch vrij groot was. Maar ik heb een aardig idee. En ik wil uw visie daar eens over horen. Ik wil een middenpartij oprichten. Democratische middenpartij, de DNP. En dan zit je in het midden. En, want er zijn besluiten die links goed neemt, rechts niet. En er zijn besluiten die rechts wel voor hun dan een goed idee is. En dan zeg ik, nee, met dat vuurwerk, VVD, dan moet je niet bij VVD zijn. Dus je zwalkt van links naar rechts.
Ja, dat,
en dan, nu heb je de keuze, de democratische middenpartij. Hij vond het een reus idee. En zeg maar, ja, dat is toch moeilijk om zoiets van de grond te krijgen, om mensen mee te krijgen. En dat is jaren terug, 30 jaar geleden. Ja. DNP.
Maar het is natuurlijk een probleem wat door heel veel mensen zal worden herkend. Want bijvoorbeeld wanneer er weer verkiezingen zijn, dan vullen mensen de stemwijzer in. En dan heb je eigenlijk nooit meer dan 50% overeenkomst met een partij. Dus
Vind je,
dat is mijn persoonlijke ervaring. Er is nooit een partij die op meer dan de helft van de punten overeenkomt met je eigen visie. Dus mensen zullen in grote mate, zeker die dat herkennen, zullen misschien ook blijven zweven. We gaan nog even naar de culturele hoek, want we zouden Amsterdam FM niet zijn als we ook niet aan zouden haken bij de cultuur. En dan stel ik u voor het dilemma, ballet of opera?
Ballet.
Waarom?
Het eerste ballet wat ik zag, ik was 11 jaar en mijn moeder kwam met kaartjes, Carré, Marquis de Cuevas. Nou, als je die naam noemt, dan heeft niemand van de marquise gehoord, Marquis de Cuevas. Dat was het grootste en het mooiste, nog mooier dan het Bolshoi Theater. En dus ik ging mee met moeder. Vader hield niet van ballet, die bleef thuis. En Jan ging mee, mijn broer. En we zaten met z'n drieën in Carré te kijken naar het ballet van Marquis de Cuevas. En dat was de eerste introductie. Ik ben mij gaan interesseren voor ballet, maar ik had andere dingen. En tegenwoordig hebben mijn kinderen zoveel. Maar mijn moeder zei, nee, je speelt piano, je bent op hockey. Daar ben ik trouwens één dag geweest, daar had ik er genoeg van.
Ja.
Maar ballet heb ik altijd prachtig gevonden. Mooie muziek van Tchaikovsky. Prachtig. Heerlijk.
En heeft u nog wel eens behoefte om in de Stopera naar een balletvoorstelling te gaan kijken, als dat kan?
Nee, helemaal geen behoefte meer. En dat is mijn oude dag. Ik vind het heerlijk in mijn huis. En als ik het wil zien, dan zet ik 613 aan.
Ja.
Het heet Stingray. Tegenwoordig een belachelijke naam ook weer. Stingray. 613 klassieke zender. Het Zwanenmeer. Prachtig. Ze vliegen door de lucht.
Ja.
En toen ik geregeld in de KLM-tijd in Moskou kwam, dan was het eerste. Kwam de purser. Ga je mee? We gaan allemaal vanavond naar het ballet. En natuurlijk ga ik mee. Allicht.
Ja.
We waren dood op en we gingen naar het ballet.
Ja.
En door de sneeuw en de toestanden. En maar dat ballet, dat was schitterend.
Ja.
Dus ik heb nog steeds een binding. Opera heb ik niet zoveel meer. Dat is heel gek. Wel, neem nou de opera's van Mozart. En dan is er één opera, ja, God, die Zauberflöte. En dan zeg ik natuurlijk een open deur. Zullen mensen zeggen, ja, nou ja, dan zegt ze wat. Maar vooral omdat de vrijmetselarij daar zo mooi in het licht komt.
Ja.
Mozart als een vrijmetselaar, dat was vroeger een geheim. Hè? Daar mocht je nooit over praten. Nu kan je aan een diner zitten en dan zegt de meneer, ja, ik ben net vrijmetselaar geworden. Dat mocht je vroeger nooit vertellen, dat was strikt geheim.
Mm.
Ja, dat is toch in de geschriften naar buiten gekomen dat Mozart vrijmetselaar was. Dus die opera openbaar dat. Dan zeg ik ja, opera. Maar moet ik kiezen, dan zeg ik ballet.
Nou, dat is duidelijk. En daarmee hebben we weer op een aantal punten een nieuwe inzicht gekregen van uw karakter. En wat mij betreft doen we dit gewoon over een aantal weken nog een keer weer.
Ja, gezellig. Leuk.
Mevrouw Bierenstaan, hartelijk dank weer voor uw toelichting.
Ik dank jou, dat is wederzijds.
En tot de volgende week.
Ja, leuk.
Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berends de Haan.
Thank you. luisteraars. Hier is Godfried weer. En ik heb eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik was gisteren bij mijn oude tante. En zij gaf mij een prachtig cadeau. Een zilver beugeltasje uit de laat 18e eeuw. En het is van haar overgrootmoeder geweest aan moederskant. En wat zij van die mensen weet is dat ze een grote boerderij in de Alblasserwaard hadden. Nou, het tasje is zo rijk versierd en zo zwaar van zilver. En geloof het of niet, ik heb er verstand van, want ik was in een vorig leven zilversmid. Het is gekeurd, ik kan het jaartal exact achterhalen, maar het allerleukste, in dat tasje zit een kookschriftje. En in dat kookschriftje vond ik het volgende recept. Chocolaatvla. Neemt 1 pintie zoete room, gekookt met 2 onzen cacao of geraspte chocolaat, 2 onzen suiker. Tezamen laten koken, dan 4 à 5 doren van eieren mengen met een beetje koude room. En dat met de rest van de room die gekookt heeft, samen op het vuur zetten totdat het dik genoeg is om op het aziet te doen en op den tafel koud gegeven. Met dubbel E. Dit is het recept. Nou, ik vind het geweldig inspirerend. Dus we gaan vandaag chocoladevla maken, maar dan wel een klein beetje anders dan dit. Hoe gaan we het doen en vooral wat heb je nodig? 1 vanillestokje, 1 liter melk, 125 gram suiker, 50 gram cacaopoeder, bloker, drosten, wat je hebt, 40 gram maïzena en 4 eidooiers. Ik zet een pannetje met een beetje dikke bodem op het vuur en ik doe daarin 900 milliliter van de melk en ik doe het vanillestukje door de helft en ik haal het merg eruit en dat laat ik meekoken en ik doe de rest van de peul ook in dit pannetje om het even rustig aan de kook te brengen, te laten trekken zodat de vanille smaak goed in de melk gaat zitten. In een kommetje doe ik vervolgens de suiker en de maïzena en het cacaopoeder met dat restje, die 100 milliliter melk. En dat klop ik goed door elkaar. En dan splits ik de eitjes. Ik laat ze altijd lekker in mijn handen lopen. In een apart kommetje hou ik het wit achter. En dan de dooiertjes doe ik daar gewoon lekker allemaal bij. Zo. En dit meng ik tot een mooi glad mengseltje. Ondertussen ga ik ook even kijken bij mijn melk hoe het daarmee gaat. Nou, dat is goed. Dat kookt heel rustig. Dan haal ik die melk even van het vuur. Ik laat het vuur wel even aanstaan. En dan neem ik van die warme melk een paar lepels. En die voeg ik langzaam kloppend toe aan het ei, suiker, cacao en maïzena mengsel. Om het familie te maken. Hè? Dat het niet te hard schrikt eigenlijk, maar dat het gewoon rustig aan elkaar wendt. Nou, als ik dan uiteindelijk een lauwwarm mengsel heb gekregen, dan giet ik dat terug in het pannetje met melk. En ik zet dat weer op het vuur. En ik blijf daar heel langzaam, terwijl ik het verder warm laat worden, inroeren tot ik voel dat het dik begint te worden. Nou, dat duurt even. Neem er rustig de tijd voor. Zorg dat je het goed loshaalt van de bodem, hè, dat je niet een dikke koek krijgt op de bodem. En als het dan mooi is ingedekt, dan doe ik het in een schaal. En die schaal dek ik af met een beetje klingfoil van het plastic folie om te voorkomen dat er een vel op komt. Nou, dan laat je het zo rustig afkoelen en tegen de tijd dat je het wil eten, klop je het nog één keertje goed door. Serveer het in kleine schaaltjes, rasper wat pure chocolade over of doe dan wat verkruimelde Italiaanse bitterkoekjes overheen en geniet ervan. Eet smakelijk!
Je luisterde naar Scheltema Live. Dit programma werd gemaakt door Anko van Hal, Maria Boerman, Birgit van Hesteren, Luc Drosten, Simone Carré en mijn naam is Anneminke van der Velden. Dank aan onze vaste gast Elisabeth Bierens de Haan. We gaan eruit met Niloufer Janja, The Florist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
She's been sorting you out, a flower bouquet. Pick some straight from the ground, let's get dead anyway. Your favorite colors and 2D lovers. You've been keeping clean, living off plant feed and fertilizer. This one's a fighter.